Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Welkom bij de FC Afkikken Daily van maandag 25 januari. En ja, zoals het eigenlijk altijd is als ik de opening doe, ja, eigenlijk kunnen jullie dan alweer afsluiten. Want nieuw is er niet. Ja, dan is er eigenlijk niks leuks meer aan natuurlijk. Nou ja, nee, ik denk dat jullie het ook wel leuk vinden als ik hem samen met Jaron doe, de Daily. Jaron, welkom.
Yes, dankjewel.
En ik denk dat het een goede dag is om jou erbij te hebben, want vanochtend kwam het allergrootste nieuws van de dag. Bobby. Frank Lampard.
Oh.
Ja, nee, niet Bobby Adekanje naar ADO. Hoewel, kunnen we straks ook nog even bespreken. Frank Lampard is eruit gegooid door Roman Abramovic.
Ja. Zal ik de vraag eerst terugstellen? Had jij het verwacht?
Ja.
Wel, ja,
eigenlijk wel. Weet je waarom? Het is eigenlijk al langere tijd, is naast dat de resultaten enigszins tegenvallen, is het spel ook niet zo heel leuk om naar te kijken. En ik denk dat dat, na een zomer met, hoeveel miljoen hebben ze aangekocht? 200 miljoen. Dat gewoon verwacht wordt. Nou gaan wij straks, denk ik, in de komende 10 minuten even genuanceerd daarop in van, ja, kan je dat wel verwachten van een trainer? Dat je met 3-4 nieuwe spelers een heel nieuw systeem erin slijpt en dat gelijk aantrekkelijk voetbal is. Kan dat? Denk het niet. Maar aan de andere kant snap ik ook wel dat als jij Roman Abramovic bent en dit is jouw club en je gooit er zoveel geld in en je trainer presteert niet, want er zijn ook wel wat dingen die we Lampard kunnen verwijten, dan snap ik het op zich enigszins wel.
Ja, ik denk dat het meest, de beste reden waarom dit gebeurt en best wel logisch is eigenlijk wel, is dat er weinig verbetering in het spel zat. Zeg maar. Ja. Van wedstrijd 1 van dit seizoen tot en met de laatste wedstrijd die hij heeft gecoacht, zat er nagenoeg geen verbetering in. En zelfs kun je zeggen, de laatste 10 wedstrijden, significante verslechtering van hoe het veldspel was. En dat is best wel zorgelijk. En in die hoedanigheid snap ik wel dat ze op een gegeven moment die keuze hebben gemaakt.
Ik snap het uiteindelijk ook. Ik zag wel dat er in Engeland best wel veel kritiek al losbarstte. Gary Lineker natuurlijk voorop. Die zei van, ja, je kan het niet verwachten van een trainer dat hij in zo'n korte tijd met zoveel nieuwe spelers er wat van maakt. Ja, ik zit daar denk ik toch wel iets anders in. Ik had op zich best wel veel verwacht van Lampard. Heb ik ook wel eens gezegd, volgens mij. Alleen, als jij nu de beschikking hebt tot een Hakim Ziyech, tot een Kai Havertz, tot een Timo Werner, en vergeet niet wat er gewoon al zat met een Pulisic, een Hudson-Odoi, een Mount, een Abraham. Er moet hier heel veel mee kunnen. Er moet hier echt heel veel mee kunnen. En natuurlijk, wat misschien ook wel een dingetje is, is dat je niet al deze spelers natuurlijk in één elftal kan krijgen. Dat ze wat verschillende soorten rollen hebben die elkaar af en toe snijden. Maar toch moet er echt veel meer uitkomen. Ik bedoel, het spel is echt niet om aan te gluren. Ziyech, als die speelt, krijgt hij alleen maar ballen op eigen helft. Ja, alleen maar met een man in zijn rug, dat is niet waarom je Hakim Ziyech daar hebt staan, toch?
Letterlijk dit. Dit is gewoon, volgens mij heb je nu precies de kern van het probleem. Hij is ook een aantal keer gewoon tactisch overclassed. Door bijvoorbeeld die wedstrijd tegen City, vrij recent,
ja.
Eind december. toen is die echt overklast door een betere manager.
Ja.
En dat lijkt mij gewoon heel erg zorgwekkend. Want aan het materiaal ligt het inmiddels niet meer. Tuurlijk, het zijn heel veel nieuwe spelers die je in één keer moeten inpassen. Bla bla bla. En dat hele riedeltje. Dat is ook zeker waar. Maar zijn middenveld staat gewoon niet goed. Dat vanaf dit hele seizoen al niet. Nee. Want ze creëren in de opbouw. Of hun opbouw is dramatisch, zeg maar. Daardoor krijgen de interessante spelers de bal ook pas als ze in de dekking staan. Ja. Eigenlijk net wat je beschrijft.
Ja, het gaat gewoon niet snel genoeg.
Precies. Terwijl je hebt in principe heb je alle ingrediënten. Met ook een Jorginho, Kovacic. Die lopen er nog steeds allemaal wel. Die het spel wel kunnen versnellen.
Ja, het is wel grappig om te zien, denk ik. Want in het begin was Timo Werner, dachten we echt wel van, ja, weet je, hij laat het ook hier weer zien. Dat waren wel wat heel veel van die goals waren ballen die achter de verdediging terechtkwamen. Dus dat was eigenlijk ook al dat Chelsea vanuit een wat meer teruggetrokken situatie, dat die bal er overheen ging en dat Werner gewoon zijn snelheid kan gebruiken. Wat je bijna niet ziet, en dan pak ik hem even met de Eden Hazard periode, zeg maar. Dat er voorin beweging door elkaar is, dat er wisselingen zijn. Dat Chelsea was heel leuk om naar te kijken. Ik vind het nu, als Pulisic de bal krijgt, is het genieten. Want die gaat dribbelen en die gaat drie man voorbij. Maar dat is het ook wel.
Ja, het is heel statisch.
Is Timo Werner de centrumspits? Ik denk het niet. Maar ik denk dat hij in het centrum nog beter tot zijn recht zou komen dan dat hij nu vaak vanaf links
100%.
Ook nog moet komen. Zie ik in deze rol. Je kan zeggen van, ja, hij staat in principe op dezelfde positie waar hij uitblonk bij Ajax. Maar ja, hoe die positie ingevuld wordt is totaal anders. Hij komt totaal niet tot zijn recht.
Nee,
terwijl we weten allemaal wat voor goede voetballer is. Ik zag N'Golo Kanté werd gevraagd van, wat is de beste speler uit de selectie? Of de meest getalenteerde? Die zegt ook Hakim Ziyech. Nou ja, dat is best een compliment, denk ik, als je naar deze spelersgroep kijkt.
Het
is wel de taak van een trainer om deze spelers zo optimaal mogelijk te laten renderen. En ik vind als je zoveel kwaliteit hebt, puur als je die optelsom gaat maken, dan haalt hij er gewoon te weinig uit.
Zeker als je blind blijft vasthouden aan die 4-3-3. Want hij heeft daar nooit wat aan gedaan. Hè? Terwijl hij in principe een selectie heeft waarbij je ideaal met twee spitsen kan spelen. Want je hebt zowel Abraham als Giroud die als targetman kunnen fungeren. En Werner die in die 9,5 rol kan spelen. Ja. Je hebt op de nummer 10 positie heb je Havertz en Ziyech. Ik denk, top 10, nummer 10 op dit moment. Je hebt met Hudson-Odoi en Pulisic hangende vleugelspelers. Dus je kan een 3-5-2 gaan spelen of een 4-4-2. Zeg maar, er zijn zoveel mogelijkheden, maar hij heeft dat nooit geprobeerd. En dat is denk ik wel iets wat kwalijk is. En natuurlijk heb je het ding van, je hebt 6-7 nieuwe spelers gehaald. Waarbij ook nog spelers die op een positie kwamen waar al veel aanbod was. Zeg maar, Pulisic was er al.
Ja.
Hudson-Odoi was er al. Mason Mount was er al. Dus dat is ook gewoon raar inkopen. Dat kan je dan misschien niet aan Lampard verwijten.
Dat is gewoon sterren inkopen, toch? Ik bedoel, als je daarnaar gaat kijken inderdaad, van dat je en Werner en Havertz haalt. In welke rol was Havertz nou het beste bij Leverkusen? Stiekem toch als valse 9.
Ja, 10. Hij heeft natuurlijk 4 jaar gespeeld, waarvan 3 jaar echt als 10 in de rug van. En dat laatste half jaar als 9,5. Daar was hij inderdaad ook fantastisch. Maar ik vind hem wel een andere speler dan Werner. Ik vond hem wel echt meer een 10 dan een 9,5.
Ik denk dat ik hem als valse spits dat ik hem beter vond eigenlijk bij Leverkusen. Want in het laatste half jaar maakte die op mij een bizarre indruk. En in die zin is het niet dezelfde speler als Werner, maar gaan ze wel voor dezelfde positie. Want Werner is natuurlijk ook geen 4-3 centrumspits. Maar is ook geen 4-3 linksbuiten.
Nee.
Dat is meer een speler die tussen de linies moet zien te komen. Ja, er klopt er gewoon heel veel niet bij Chelsea. Dus is de beslissing misschien helemaal niet zo gek.
Nee, en ik ben wel heel erg benieuwd. Zeg maar van, Tuchel schijnt het nu te gaan doen.
Ja.
Als je Fabrizio Romano mag geloven. Ik nam vanochtend de podcast op met Martijn, de FC Buitenland podcast. En die gaf terecht aan van die heeft wel met heel veel sterren gewerkt. En met heel veel aanvallende kwaliteit bij Paris Saint-Germain. Die hadden een beetje hetzelfde probleem. In de aanval belachelijk veel smaken en verdedigend net wat minder, zeg maar. Nou, dat heeft hij op zich redelijk gedaan, zeg maar. Omdat het zo'n lul is, vergeet je af en toe dat hij best wel gewoon een prima track record heeft bij Paris Saint-Germain. Ja. Finale en eigenlijk alles gewonnen wat hij kon winnen. Ja, dus ik ben wel heel benieuwd. En Duits, dus misschien krijgt hij die twee Duitsers aan de praat.
Ik ben daar ook heel erg benieuwd naar. Ik vind wel weer een mooie keuze. Wel weer een toevoeging aan de Premier League. En je kan veel zeggen van Chelsea, maar dat doen ze eigenlijk standaard wel. ze hebben wel constant mooie karakters naar de Premier League getrokken. Denk aan Ancelotti en Conte en Mourinho.
Guus Hiddink.
Avram Grant. Wat een uitstraling. Maar nee, maar ik denk dat je... En nu natuurlijk eigenlijk ook weer bedoelt dat je Lampard aanstelt. Ja, ik hou altijd wel van dat soort mooie verhalen. Wel mooi, je hebt natuurlijk dat spandoek. Player, manager, legend. Ja, dat moet nu enigszins aangepast worden. Daar hebben wij met FC Afkik al een voorschot op genomen. Maar dat was niet de allerbeste tweet die ik erover zag. De allerbeste tweet. Ik heb hem zelf al geretweet. Jij stuurde hem nog naar mij. Dat was van Adam Hurry. Lampard is the only permanent Chelsea manager since 2004 to get the club statement hat-trick, which I think is a classy touch. En het gaat dan... clubs brengen natuurlijk als iemand wordt ontslagen een statement naar buiten. En daarin staan verschillende dingen. Bijvoorbeeld, thanks for the effort. Wish well for the future. Of welcome back to Stamford Bridge. En daar heeft hij een mooie grafiekje van gemaakt. Welke manager, welke dingen in het clubstatement stonden. En Lampard kreeg ze dus alle drie. Thanks for the effort. We wish you well for the future. And welcome back to Stamford Bridge. Er is één manager die geen van deze drieën kreeg. Nou ja. Dat kan only the special one zijn. José Mourinho. Daar zaten ook, was het clubstatement, bestond ook uit 16 woorden. Sarri, die had het langste clubstatement. 530 woorden.
Zo.
Werd bedankt voor zijn werkzaamheden. Kreeg fijne toekomstwensen. Maar is niet welkom meer op Stamford Bridge.
Vervelend.
Welke ik ook leuk vond bij Conte. Die werd niet bedankt voor zijn werkzaamheden. Wel veel succes gewenst in de toekomst. En is ook niet meer welkom op Stamford Bridge. Uitstekende tweet. Adam Hurry @ voetbalclichés. Ik denk dat we dat het onderwerp Lampard wel enigszins gehad hebben. Dan gaan we naar jouw nieuws van de dag. Bobby Adekanje.
Ja.
Wordt gepresenteerd bij ADO Den Haag. Is voor iemand die van buitenlands voetbal houdt, jij dus, een mooie speler.
Ja, ik ben vooral heel erg benieuwd. Ik zeg maar, ik heb niet... heel veel wedstrijden achter elkaar zien voetballen. Vaak toch een beetje de twaalfde man. Als in de reservespits. En daar moest hij zijn minuten maken. Bij verschillende clubs in Europa. En in die zin denk ik dat het een hele interessante transfer is. Gewoon vooral voor hemzelf. Ik weet niet of dit het probleem van ADO Den Haag gaat oplossen. Waarbij de vraag stellen is hem eigenlijk al semi beantwoorden. Ja. Maar voor Bobby Adekanje. Ik hoop gewoon dat hij straks 18 wedstrijden gaat spelen. Of in ieder geval 15, dat hij 5 goals maakt met een beetje geluk.
Ja.
En dat hij dan gewoon ergens bij een club kan gaan spelen waar hij iedere wedstrijd kan gaan spelen.
Dat is het natuurlijk wel gewoon. Hè? Ik bedoel, we kunnen even zijn spelerspaspoortje opnoemen. Dat is vrij netjes. VV Alvia, Ajax, Barcelona, PSV, Liverpool, Lazio en Cadiz. Keurig paspoortje op... 21-jarige leeftijd.
Ja, niets mis mee.
Heeft alleen wedstrijden in de senioren gespeeld voor Lazio en Cadiz. Bij Lazio 11 wedstrijden gespeeld. Daar kennen we hem denk ik ook van op het hoogste niveau. Ja, ik ken hem wat langer omdat hij bij mij uit de regio komt toevallig. Dus zijn naam ging altijd al rond. Maar je weet niet wat je van hem kan verwachten. Ik bedoel, hij heeft dat rijtje supermooie clubs. Ja, wat kan hij nou eigenlijk? Ik bedoel, is hij Barcelona materiaal? Of is hij Liverpool materiaal? Hij heeft er wel gezeten, maar nooit gespeeld.
Heb jij hier nu... Bij deze speler heb ik echt bij uitstek het gevoel dat het echt een cv-voetballer is. Niet dat hij niet goed is of zo, of dat hij geen talent heeft. Maar het feit dat hij bij Ajax heeft gezeten, daarom durft Barcelona het wel aan. En Liverpool durft het wel aan, omdat hij bij Barcelona heeft gezeten. Ja. En Lazio durft het wel aan, omdat hij dan bij Liverpool en Barcelona heeft gezeten. Ja. Zeg maar, dat een beetje de reden is waarom deze man zulke mooie stappen kan maken.
Ja.
Niet ten nadele van zijn talent, want dat heeft hij. Je komt niet bij die clubs als je niet kan voetballen. Alleen, ik denk niet dat dit het talent is qua naam en qua ja, gewoon potentie die deze 3-4 clubs achter zijn naam zou kunnen hebben op deze leeftijd.
Ik snap volledig wat je bedoelt. Ik vraag me dan toch af hoe dat dan bij die clubs is, weet je wel? Van, je kan toch dat ja.
Je kan niet voetballen.
Nee, maar het gebeurt toch ook niet dat je alleen gaat kijken van... Want hoe hebben zij zijn niveau ingeschat? Ik bedoel, ik vind vanaf nu... Hij heeft bij Lazio gespeeld in de Serie A. 11 wedstrijden in een seizoen. Veland natuurlijk als invaller. Maar dat vind ik... Daarin laat je wel zien van... Oké, weet je. Je gaat niet een speler 11 keer laten invallen als hij het niveau niet aan kan.
Precies.
Hij is in principe inderdaad invaller. Vooral wat jij zei, 12e, 13e man. Ik ben benieuwd hoe dat nu bijvoorbeeld bij ADO uit gaat pakken. Ik ben ook heel erg benieuwd naar wiens rol dat gaat kosten. Vicente Bazuij is natuurlijk ook uit Italië overgekomen afgelopen zomer. Doet het nu op rechts en links buiten wisselend. Echt een jonge speler. Mm-hmm. Ik vind dat je daar nog wel heel erg ziet. Ik ben benieuwd wat Adekanje dan kan brengen als aanvaller. Hij heeft natuurlijk iets meer ervaring. Tenminste, vrij veel levenservaring voor iemand van 21, denk ik. Als je in zoveel landen al hebt gevoetbald en zoveel verschillende trainers al hebt gehad, culturen hebt meegemaakt. Ik ben benieuwd hoe hij dat, hoe dat bij ADO kan uitpakken.
Ja, ik hoop, wat ik net aangaf, dat hij die stap kan maken. Misschien zit ik er echt gruwelijk naast. En is dit wel gewoon het talent wat deze 4-5 clubs achter zijn naam hoort te hebben. En heeft gewoon net pech de hele tijd met keuzes en trainers. Dus ik hoop dat ik er helemaal naast zit. Alleen ja, gevoelsmatig zegt het me eerder dat hij gewoon lekker gaat meedraaien bij ADO en zijn minuten gaat maken. Ik heb het gevoel dat je te maken hebt met een talent à la Geraldo Becker. Zeg maar dat zijn carrière. Wat een hele mooie carrière is, hè? Begrijp je niet verkeerd. Een
hele bijzondere carrière, want die doet het nu onwijs goed bij Union.
Ja, precies. En ik heb echt het gevoel dat als deze speler vertrouwen krijgt, en ADO is een plek waar je dat kan krijgen en kweken. Als hij dan 1-2 jaar zich daardoor ontwikkelt, dan inderdaad zo'n mooie stap maken naar zo'n cultclub of een grotere competitie en via daar misschien nog een keer een stap maken.
Ja. Ben benieuwd hoor. Als ik ga kijken naar de vleugelaanvallers van ADO, dan heb je een Kiesna, heb je een Satic, heb je Bilal Cic die nog eventueel zou kunnen. David Filip valt vaak in. En je hebt natuurlijk Ratio en Vicente Bazuij. Dus ja, het is druk bezet op de flanken.
Ja, en dan denk ik toch dat qua kwaliteit dat hij nu al gelijk aan de bovenkant van dit rijtje hoort.
Ja.
Dus wat dat betreft een dat prima
geval,
stap.
Goede aanwinst ook voor ADO.
Ja, 100%.
Ja, we zitten midden in de transferperiode. Dus we ontkomen er eigenlijk niet aan dat het nieuws is wat we allemaal bespreken. Quincy Promes en Spartak Moskou lijken ook wel weer concreet te worden. Ik zei vorige week in de podcast van ik weet eigenlijk niet of die naar het buitenland mag als die nu nog als verdachte is aangemerkt. Dat mag dus wel gewoon. Ik kreeg daar een paar reacties op. Dus dat is in principe positief. Bij Promes vind ik het wel mooi. Hij heeft wel echt indruk gemaakt vorig seizoen. Als je kijkt, de clubs die interesse tonen. Galatasaray is genoemd. Nu Spartak Moskou weer. Het zijn niet... hij zakt niet heel ver omlaag ten opzichte van Ajax, zeg maar. Terwijl hij speelt natuurlijk echt een belabberd jaar. Ik moet zeggen dat ik hem eigenlijk afgelopen 2-3 weken op zich wel weer iets beter vind. Maar verder speelt hij echt belabberd.
Ja, ik denk dat... toen ik las van Spartak Moskou wil hem hebben. En volgens mij gaat het nu om en nabij 12 miljoen. Ja, dat voelt als 12 miljoen pure winst.
Ja.
Niet zozeer omdat ik Promes geen goede voetballer meer vind. Maar volgens mij is er iets gebroken of zo. Een vertrouwenskwestie. Dat het voelt onherstelbaar. Gewoon. En ja, ik beaam dat het de laatste weken weer beter gaat. Alleen het echte vertrouwen... in Ajax, maar ook in het elftal. Hè? Niet zozeer vanuit mij, maar gewoon hoe die in het elftal functioneert, voelt een beetje weg.
Ja.
Want hij lijkt in geen schim meer op de Promes van vorig jaar.
Heel raar. Echt heel raar. Eerst hebben we ons natuurlijk best wel veel afgevraagd van, oké, was die connectie met Ziyech dan echt zo fundamenteel belangrijk voor zijn speelstijl, zeg maar? Dat kan natuurlijk ook. Dat weten we nog steeds niet. Aan de andere kant speelt Anthony... die rol op sommige punten best wel vergelijkbaar in. Zeker met het naar binnen komen en die bal bij de tweede paal neerleggen. Dat doet Anthony ook gewoon heel vaak. En dat is natuurlijk het mooie wat we toen met Ziyech en Promes vooral zagen. Ja, en natuurlijk de privé-situatie heeft natuurlijk bizar veel meegespeeld. Daar kan je niet omheen. Maar ik vind inderdaad...
Ik denk dat belangrijke elementen zijn. Natuurlijk die privé-situatie, maar ook het feit dat hij op 10 staat dit seizoen. Dat is volgens mij gewoon niet zijn positie.
Nee, maar is dat ook niet zo omdat... aan de buitenkant dat hij een mannetje in zijn rug krijgt... omdat hij hem elke keer kwijt was. De keren dat hij op linksbuiten speelde. Ja. Ten Hag heeft een zwak voor hem. Ten Hag weet wat hij wel kan. Alleen hij laat het totaal niet zien. En dat liet hij op de buitenkant niet zien. Toen heeft volgens mij Ten Hag bedacht van... als 10 kunnen we hem ook gebruiken. En hij doet op 10... doet hij mee. Ja, hij is niet die meerwaarde.
Wat was de volgorde? Want daar ben ik wel benieuwd naar. Zeg maar, was het niet eerst... ik wil Tadić op links en Promes op 10.
Ja, volgens mij wel.
Hij begon dit seizoen gelijk met Promes op 10. Zeg maar, ja, als zijnde de oplossing voor het wegvallen van Ziyech en het binnenhalen van Anthony. Dus
ja.
Ja, Ik weet het niet. Ik vind het gewoon vooral heel erg jammer. Het is voor mij echt best wel een leuke gozer. En het is gewoon jammer dat dit gebroken is. En ja, de druk en de mentale druk die die hele situatie, privé situatie heeft meegebracht. Ja, ik kan me niet voorstellen. Als je dan ook nog in de Champions League moet presteren. Ja, ja, in je hoofd zit je bij die zaak. Ja,
Eindstand is vooral, zou het voor alle partijen het beste dat zijn als hij naar Spartak Moskou vertrekt. Wordt hij teamgenoten met Jorrit Hendricks. Ook mooi. En Guus Til keert misschien ook wel terug na de verhuurperiode bij Freiburg, waar hij overigens heel weinig speelt. Dus dan hebben we daar gewoon een Nederlandse enclave zitten.
Zin in.
Vind ik wel mooi altijd. Ik denk dat het tijd is voor een
transferjosti.
Ja, daar is hij weer, de transferjosti. Ik heb weer een hele mooie voorbij zien komen. En ik wil er eigenlijk eentje uit de wereld helpen. Want daar kunnen we het dan over blijven hebben. Maar dat heeft niet zoveel zin. Want het is geen echte transfer. Welke wil je eigenlijk eerst horen?
Laten we eerst gewoon alle dingen uit de wereld helpen.
Oké. Okay.
Stop fake nieuws.
Ajax likte een post van Donny van der Beek. Die tweette big win. Na de zege op Liverpool. Waar die overigens best wel... ik zag eigenlijk twee kanten. Medespelers waren en trainer waren positief over hem. Dan denk ik altijd van ja. Oké, okay, dat doe je misschien ook wel om een beetje te helpen. En ik zag wat media die zeiden van... Hij was vrij onzichtbaar.
Ik las het. Bruno Fernandes was bijna lyrisch over hem.
Hij is fantastisch.
Het moment dat mijn directe concurrent, die voor 40 miljoen is gehaald, zegt dat ik fantastisch heb gespeeld en bijna alles goed heb gedaan.
Dan weet je
dat het niet echt...
Ik heb niet zo goed gespeeld en zeker niet alles goed gedaan.
Ja, en dan ben je niet echt de grote concurrent die je zou moeten zijn.
Ja, nee, ik snap zeker wat je bedoelt. Maar goed, Ajax had die tweet geliked en toen zag ik wat mensen die zeiden, transfersie. Maar gelukkig werd dat vrij snel ontkracht, want de like-pagina van het account van Ajax werd erbij gehaald. En... welke tweet werd daar ook geliked? Bojan Kirkić. En de kans dat die terugkomt, die schat ik toch ook wel heel erg klein. Dus Ajax doet dat gewoon weer heel goed. Dus we komen er weer op uit. Complimenten voor het Ajax mediateam. Het is niet anders.
Vervelend.
Ze zijn te goed. Oké, ja, deze vond ik dus wel leuk. En de credits daarvoor gaan naar Marijn Slachter. Die tweet een foto van de politie Groningen. En bij de foto op Instagram van de politie Groningen stond... Vandaag zagen wij een groot jacht in de haven van Delfzijl liggen. Delfzijl, Groningen natuurlijk, je kent het. Mm-hmm. We zijn voor een controle aan boord gegaan. De bemanning vertelt ons dat ze vanuit Rotterdam onderweg zijn naar Zweden. Ze wachten tot de wind gaat afnemen en zullen dan hun reis gaan vervolgen. En Marijn Slachter, die koppelde eraan... Zou Feyenoord ook nog een poging aan het ondernemen zijn om Iran Doest... die natuurlijk in de belangstelling staat van FC Groningen... naar de Kuip te halen? Hashtag transfiosti. Dit zijn ze wel. Dit vind ik weer een goeie.
Creatief.
Al dat gedoe met KLM natuurlijk. Gaan er überhaupt nog wel vliegtuigen? Mag je in Zweden nog wel in? Met het jacht gaat het toch iets makkelijker. Het zou nog kunnen. Of het echt gaat gebeuren. Maar, denk het niet. Ik denk niet dat Feyenoord...
Kleine kans.
Dat Feyenoord in die categorie aan het kijken is, eerlijk gezegd.
Is Feyenoord wel aan het kijken, denk je?
Ja. Ik denk dat Arnezen op dit moment vooral bezig is met de toekomst. Dat zag je ook weer aan natuurlijk de aanwinst van Baldé. Dat zijn spelers die sowieso Feyenoord onder 21 zo snel mogelijk naar de keukenkampioen-divisie kunnen helpen. En die in de toekomst gewoon toevoeging zijn voor Feyenoord. Ondertussen heb je ook best wel wat lopen natuurlijk. Best wel wat gehaald. Best wel wat ook volgend jaar erbij komt. Denk aan een Antonucci.
Hoe doet hij dit seizoen? Ik volg Volendam niet op de voet.
Maar... Ik volg Volendam ook niet op de voet.
Misschien dus... de KKD-podcast een keer luisteren?
Ja, Paul en Van Velzen komt komende donderdag uiteraard weer online. Dus dat is een goeie. Je zou toch zeggen dat Lars...
Lars moet hier wel het een en ander van weten.
Hij moet wel wat meer. Ik ga hem sowieso vragen of hij mij gewoon een wekelijks rapport over Antonucci kan uitbrengen.
Ik vind dat een meer dan uitstekend idee.
En anders kan je altijd nog naar Kein Gelul luisteren, mijn favoriete Feyenoord podcast. Want Johan Brinkel die houdt natuurlijk alles in de gaten. En zeker Antonucci. Dus dat is zeker een luistertippie. Wat hebben jullie in FC Buitenland allemaal besproken vanmorgen? Dan kunnen we dat ook nog even teasen naar de mensen toe. Stukje service.
Snap ik. Ja, West Ham, United, even ontleed. David Moyes, hij doet het toch weer. Hij staan zevende met vrij opvallend voetbal en goede transfers. Dat is wel eens anders geweest in die plek in Londen. We hebben het gehad over welk team heeft in Italië heeft de beste 11 spelers, kan de beste basiself opstellen. We dachten alle drie wat anders. Wie denk jij?
Ja,
volledig fitte selecties,
ja,
uiteraard.
Juventus.
Ja, Juventus. Ja, dan ga je met Martijn mee.
En als tweede denk ik Napoli.
Ja, nou ja, ik had Napoli als 1. Quinn als de Inter. Dus daar komt nog een polletje van online. Dus hou dat ook vooral in de gaten. Keurig. En de laatste twee grote onderwerpen waren van... waarom is de La Liga dit seizoen zo saai? En waarom, ja, is de Bundesliga waarom zijn Bundesliga toppers eigenlijk altijd leuk?
En dan doe jij natuurlijk op Gladbach tegen Dortmund.
Onder andere.
Keurig. Ik heb gisteren trouwens nog even Atletico tegen Valencia gekeken. En stiekem wel een beetje genoten van Atletico. Dus zo saai is nou ook allemaal niet.
Ja, je moet een beetje chargeren, hè?
Ja, dat is waar.
Alles voor de kliks.
Voor de rest zijn Barça en Real, daar is niet zo van.
Ja, ja, nou ja, wij hebben ontleed. En diepte interviews, ja, diepte analyses. Ja, ja. Waarom dat dan zo is? Nou ja, je kan het allemaal luisteren, dat is niet te doen.
Oké, okay. Nou dan raad ik iedereen dat aan om dat zeker te doen. Voor wie denkt nou, waar is FC Horeca? Ja, Neil is er niet. Dus ik moet heel eerlijk toegeven, Neil is de drijvende kracht achter FC Horeca. En bij mij is het er een beetje ingeschoten. Dus morgen is Neil er weer. Dus ook een nieuwe FC Horeca. Bedankt voor het luisteren en zien, horen jullie graag morgen.